Hoe meten we?
Dat vastgesteld.
We zien het eigenlijk
door
de
niet te horen.
We komen even op terug om hem duidelijk te duiden. Ga ik hem nu proberen uit te leggen en dat.
Nee, zit hij.
En dan de eerste vraag op pagina 8.
Vermoedigende resultaten.
Vermoedigende resultaten, ja, precies. Maar dat de eerste experimenten of de eerste gevallen in het.
Nee, dit gaat niet over ons.
Dat moet ik wat doen.
En dan pagina 8. Ik ga het even doen.
Ik ken niet de balans gewoon. Ik weet niet welke evaluatie doet.
Die vraag nemen we mee. Nou, het is de tussenpost. Oké.
Ja, ik dacht nog twee dingen. Er wordt gezegd dat behouden de sociale basis wat de afgelopen periode is opgebouwd. Mijn vraag is dan, waar hebben we het dan over? Wat is de afgelopen tijd in gang gezet? En daarbij aansluitend als het ware van hoe hoog is de werkdruk eigenlijk onder die mensen? Is er voldoende bezetting? Dat is het eerste punt. En het tweede punt is, zoals gezegd, we maken gebruik van de opbrengst van project Winst. Vraag me ook welke opbrengsten zijn dit en hoe wordt daarop voortgebouwd?
Goed. Wat is in de sociale basis in gang gezet en wat behouden we?
Ja, ik
ja, mijn eerste reactie zou zijn dat is opbouwwerk, maatschappelijk werk en jongeren. En
de ja, en hoe zit het dan? Hoe zit het qua werkdruk en qua workload als het ware voor die mensen?
Daar hoor ik weinig klachten over. Alleen nu in Oost, dat is een van de gebieden waar we sterk op focus in, dus vanwege het experiment, daar is werkdruk tot wel. Verder is goed te doen. En af en toe zijn er ook in de zeker zo.
Als je zegt opgebouwd, je noemt nou de thema's waarbinnen dat is gebeurd, maar wat is, er zijn meer mensen aangenomen in de afgelopen, dus want het is eigenlijk pas sinds vorig jaar dan denk ik, dat die extra opbouwers, bouwwerkers er weer bij zijn.
Dat is ook dit jaar pas, op dit niveau hebben opgebouwd, dus dat we in ieder wijk die functies hebben zitten hebben.
Maar is dan opgebouwd dat die mensen er zijn, of dat het netwerk en de welzijn?
Over deels dat nu nog aan het opbouwen.
Ja,
Dus we hebben wel gewoon gezorgd dat we gewoon in de opdracht richting die organisaties dat wel voldoende menskracht is. Omdat,
en die
draaien gewoon al goed, die zijn gewoon elkaar ingespeeld dat we de afgelopen jaren daar geïnvesteerd hebben in die menskracht. En voor een aantal teams is dat, wij zijn nu echt opgebouwd en worden collega's aangenomen.
Zijn buurtcoördinator onderdeel van de sociale basis?
Nee.
Okay. Ja, dat is goed.
Nee, voor de sociale functie uitmaken.
De opbrengst van project Winst, daar hebben we een hele avond over gepraat. Maar nu in de technische zin, hoe is de opbrengst van Winst in het plan verwerkt? Want dat is voldoende de vraag.
Winst is heel breed. Wat bedoel dat als we het over de WMO hebben, dat er was een achterstand. Hè? Die hebben we nu geïsoleerd door aanbesteding. Hebben we een bureau aangetrokken. Die heeft 3 maanden de tijd om die 758 werkprocessen af te handelen. En daarnaast zijn we zeg maar, in het reguliere werkproces. Hebben we nu een acceptabele werkvoorraad van 300 meldingen aanvragen. En dat is met de huidige bezetting te doen. Tenzij er meer meldingen gaan komen. Door bijvoorbeeld de abonnementstarief of door dat.
Maar dat heeft niks met de transformatie te maken. Want dus er wordt een beetje ingezet, er worden interne mensen met een dashboard, geeft inzicht en ontwikkelingen. Want dit gaat over de reguliere aanvragen.
Nee, vandaar dat.
De transformatie.
Waarom? Door de inzichten in de bedrijfsvoering die project Winst heeft opgeleverd, kunnen we wel dit soort ontwikkelingen veel beter zien en bijhouden. En we zo verder die op basis kunnen met wat Winst is afgelegd.
Mag ik daar nog even op? Ik heb ook nog wat, maar wij hadden ook over winst wat vragen. Ja, kijk, wat de opbrengst is, dat management dashboard, en er moet een hoop bijgewerkt worden. Alleen wat wij toch wel ons afvroegen is, wij hadden het net ook over die aanbesteding. Neem aan dat je dat doet, dat over de incidentele bedrag, dat dichtbaar
ja,
erin.
Klopt.
Maar dat is niet in het kader van winst, toch? Dat is apart. Winst die is al in 2017 begonnen. En heeft jarenlang een behoorlijke meer investering gekost. Nou ja, onze vraag is met name ook, we zien dat er ook nu toch weer 600.000 aan formatieplaats naar Sociaal Plein gaat. Is dat niet een voorzetting van winst of is dat wat anders? Wat is het verschil precies?
Wat dat betreft... Nou, zoals we het geprobeerd hebben te voeren in de transformatieagenda, heeft natuurlijk sinds het project winst heeft buiten de wereld ook niet stilgestaan. Er wordt door onze inwoners ook een grote beroep gedaan op het sociaal plein. Als je nu kijkt naar welke meldingen binnenkomen en kunnen we dat aan tegen acceptabele wachttijd, doorlooptijd, is er voor nu de inschatting dat we het met het personeel dat er nu zit, met aan kunnen. Alleen vanuit de afspraken met winst zouden voor 2020 nog één trede van 6 ton naar beneden gaan. Wij voorzien nu dat als we in de bezetting op het sociaal plein dus met 6 ton minder capaciteit hebben, dat we er dan niet meer komen. Hè? Wachtlijsten weer oplopen, doorlooptijden niet gehaald worden. Rondom de WMO is ook aangegeven dat monitoren vanuit de autonome ontwikkelingen met eigen bijdrage komen daar in september nog op terug naar jullie in de raad. Maar op de andere ontwikkelingen is dit wat er in de tussentijd tussen de start van winst en nu de inzichten zijn.
Maar ik zeg je twee dingen die ik even niet begrijp. Je zegt net met 6 ton minder gaat niet lukken, maar volgens mij zie ik in die opleggen 6 ton meer naar formatie sociaal plein staan.
Dat is ten opzichte van de huidige meerjarenraming. Als je de huidige meerjarenraming ziet, zie je ten opzichte van 2019 het formatiebudget voor het sociaal plein in 2020 6 ton naar beneden gegaan.
Oh, oké. Okay. Dus dan kunnen we wel minder en dat blijft
ja,
niet.
Ja, dat was de inschatting en ik denk nu dus, nou ja, we zitten nu net goed. Als je dan weer 6 ton minder moet, dan kan je voorstellen dat dat net goed, net niet goed wordt. Dus vandaar de...
En heeft dat dan ook te maken, want je zei ook iets over de vraag is groter dan verwacht. Heeft dat dan ook te maken met dat toch inderdaad die substitutie een beetje tegen mij te vallen op het moment?
Er komt door veel onderwerpen, gaat er om vergrijzing, over inwoneraantal, autonome ontwikkelingen in de, die je ziet in de, het landschap van de jeugdhulp, WMO.
Maar vergrijzing is niet iets dat van de een op de andere dag gebeurt. Ik bedoel, mensen worden elk jaar een jaar ouder. Dat weet ik niet.
Wel,
maar
starten
we weer. Wij hadden nog een andere vraag. We hebben een paar financiële vragen. We hadden eentje van tevoren al gestuurd. Ik snap als het nog niet helemaal verwerkt kon worden. Maar wat wij een beetje missen in de oplegger, in zijn algemeenheid overigens ook, niet alleen voor het transformatieplan, is er staat de meer investering over de komende jaren. Maar we willen dan toch wel erg graag naar die vraag over winst bijvoorbeeld net, daar blijkt het eigenlijk al een beetje uit. We kunnen dat op dit moment niet vergelijken met wat is er nou eigenlijk op deze onderwerpen in de afgelopen jaren in totaal uitgegeven. Dus hoe ziet het verloop van de investeringen van de begroting eruit? Dat is voor ons iets wat we graag zouden willen weten. En wat voor ons verder nog moeilijk is te beoordelen is, er staat bijvoorbeeld bij capaciteit sociaal plein. Die staat in die opleggen als apart kopje, hè? Dat is die 600.000 waar we het net over hadden. Maar als we de andere stukken lezen, dan lijkt daar toch ook best wel veel van het budget, of in ieder geval een significant deel, ook voor formatie bedoeld te zijn. Dus wat wij ook graag zouden willen weten, het liefst per onderwerp, is van welk deel gaat nou naar de uitbreiding van de capaciteit van het ambtenarenapparaat, sociaal plein of anderszins gaat dat... En welk deel gaat naar de uitvoering door de professionals of door vrijwilligers of door de zorg die ontvangen wordt door mensen. Dat is voor ons eigenlijk op dit moment, hebben we daar niet zoveel overzicht over. Ik zit even te kijken of er nog een andere vraag is die ik heb opgeschreven. zijn een aantal ook wel al gesteld. Ja, de substitutie gaan we nog heel eventjes, als het mag. Dat was, daar had ook dus ook wel even over gevraagd. Pagina 8 was dat geloof ik inderdaad. Ik zit even te kijken hoor.
18.
Ja, 8 van het 18.
Waar stond het ook over?
15, ja, dat was het. Ja, dat het inderdaad de besparing minder is dan verwacht, hè, die 0,1 in plaats van 0,8 miljoen in 2018. Er staat ook nog iets over dat in 2019 ook minder veel besparing wordt verwacht dan die 1,5 miljoen die oorspronkelijk was ingeschat. Alleen wat voor ons een beetje lastig te begrijpen is, is dat er op een gegeven moment wordt er dan wel op doorgegaan met, we gaan rustiger, in een rustiger tempo gaan we die substitutie doorvoeren. Maar vervolgens wordt er wel gezegd, we gaan door naar enkele honderden in plaats van de 90 die we hadden. En er wordt hier gezegd, ik lees het anders gewoon even voor, dat is ietsje makkelijker. Het gaat om deze zinsnede. Even kijken hoor. Het experiment indicatieloze ondersteuning. Maar toen ik met de partners in het voorjaar, dat is pagina 4 trouwens, van 2019 concreet wilde maken, bleek dat dit te hard gaat en de gemeente voor een veel financieel voordeel heeft ingeboekt in de vorm van een verlaging van het budget van WMO met 1,5 miljoen. We gaan in 2019 dus rustig opschalen. En dan staat er, met een budget van 350.000 euro voor de inzet van professionals kunnen we al enkele honderden aanvragen per jaar verwerken. Dus hoe verhoudt die 350.000 euro zich nou tot 1,5 miljoen besparing? Gaat dat er nou meer bij of minder bij? Dat vinden we moeilijk in te schatten. Wat wordt daarmee gezegd?
Het gevoel voor de grond. Het gevoel voor de grond.
Ja, komt het er nou bij of komt het er nou af? Ja.
Oké.
Die overzichten gaan we naar kijken. Ik hoop dat dat lukt voor de morgen behandeling. Dat kan vrij omvangrijk zijn. Die 350, wel bij de substitutie, die eerder plan van 17 en 18, laat vanuit het WMO-budget bedacht. Die uitgaven zullen dalen. En dat speelt daar ruimte vrij om het experiment vorm te geven. Nou, nu dat zou ze opschrijven, dat gaat niet zo snel als toen is opgeschreven. En nu is het idee, in plaats van dus 1,5 miljoen, sorry, vrij te maken. Daar staat ook de gradatie in. In ieder geval die 350.000 euro in te zetten om die experiment verder vorm te kunnen geven. Maar dat is dus niet bovenop die 1,5 miljoen, want die 1,5 miljoen is echt alleen voor 2017 en 2018 geweest. Ja. Verder voor het experiment.
Nee, in 2018. Ja, in 2018 was het om ging het
2019. Het experiment, niet echt voor die twee jaren, meer jaar. In de budgetten zijn daarna is niks gebeurd. En met dit voorstel wordt nu een voorstel gedaan om dat dus kleiner voor te zetten.
En volgens mij klopt dat niet, want ik weet nog de discussie die we hier in november over hadden. En toen werd echt specifiek aangegeven dat voor alleen het jaar 2019 er een besparing van 1,5 miljoen gerealiseerd kon worden. Dus het gaat echt alleen over het jaar 2019.
Daar hebben jullie het ook over.
Nou ja, 2018
en
2019
zijn.
Ja, nee, die
2 jaar,
volgens mij.
Het experiment zou 2 jaar lopen, 2018 en 2019. Net inderdaad zei ik 2017 is fout, 2018 en 2019. En dit plan loopt verder vanaf 2020. En in 2050 heb je ze effect op 2020. Maar ook dat kunnen we wellicht beter even schriftelijk duiden dan.
Dus die 350 is de verwachte besparing voor 2020, niet
2019.
Ja.
Nee, de verwachte besparing is volgens mij 400.000 euro en daarvan wordt 350 ingezet voor het experiment.
Oké.
Klopt.
Wacht.
Ja.
Wil jij nog
wel wat vragen?
Nee,
dan gaan we. Oké, dan gaan we naar de. Ik wil ook wel even opschrijven. Ja, natuurlijk. Ook blijven we vanavond. Heel goed. Daarmee sluiten we dan volgens mij het deel voor de transformatieagenda af.
Ja, even de andere vragen tegenaan waar jullie dan schriftelijk beantwoord. Bijvoorbeeld over de investeringen van de volgende jaren.
Ja, ja, alle vragen die u heeft, die ik heb in de
oh, oké. Okay. Oh, dan
dat dus alles wat we hier niet hebben kunnen beantwoorden. Oké, okay, perfect. Okay. Goeie technische vraag. De vraag is, gaat dat lukken? Wij verzamelen morgenochtend de troepen om te kijken of dat lukt.
Dus, jullie slapen wel.
Ja, je kan het best naar het is de bedoeling dat we dat in ieder geval voor zowel welzijn gezien van de donderdag. Het kan zijn dat het pas donderdag in de loop van de dag is. Het moet van soort welzijn, maar we moeten even kijken of mijn vraag is. Deze is het dames en heren, de verwisseling van de wacht. Ja, verwisseling op wacht, Goed, dan zijn we bij het hoofdstuk schuldhulpverlening en minimabeleid. We hebben van Marianne daar ook weer aan de vraag van gekregen. Daar wil ik starten, want die zijn zeg maar voorbereid, maar dezelfde ronde. We doen eerst even schuldhulpverlening en dan minimabeleid.
Ja, ik zal weer snel doorheen. Jas, het bedrag 2019 is vergroot 516.000 euro. Staat ook genoemd op beleidskader pagina 9. Ik ben heel benieuwd naar de verdeling grofweg van het bedrag naar provincie, curatie en nazorg.
De huidige begroting is voor curatie jaarlijks 400.000 euro begroot. Hieronder valt ook het kleine stukje nazorg dat het landgoed momenteel biedt. Voor het overige is er geen nazorg.
Ja.
Het overige deel is voor preventie, aanmelding, intake.
Oké. Dan.
Want hoeveel is
het? 516.
En 4 ton van migratie.
4 ton, ja. En de rest is voor preventie, intake. Schuldhulpverlening, valt dat onder curatie?
Curatie is een van de fases van het schuldhulpverleningsproces.
Ja, dat weet ik. Dat moet je omdraaien.
Aan de preventie naast.
Moet hem omdraaien, ja. Er wordt een besparing genoemd van 750.000 euro structureel. Die niet zozeer op dit beleidsonderdeel betrekking hebben, via andere vlakken bijzondere bijstand, als ik het goed begrepen heb. Structureel, wat betekent dat? Is dat over een bepaalde periode?
Jaarlijks, maar overigens is van die 750.000, 200.000 wel degelijk. Schuldhulpverleningsgedeelte. 50.000 op de WMO en 500.000 op het minimabeleid, oftewel bijzondere bijstand.
En is dat een jaarlijkse besparing?
Oké. Okay. Nee, 2024.
Het is beleid, minimabeleid.
Ja. Ja.
Okay. Maar de besparing is pas vanaf 2024.
Yes.
Dan uitvoeringsplan pagina 17, daar worden 1200 uren genoemd. Op wie hebben die betrekking?
Ja, 1200 uur komt overeen met 0,9 FTE en heeft betrekking op de consulente schuldhulpverlening. En dat aantal is op basis van het verwerken van 300 dossiers bescherming per jaar, met een gemiddelde van 300 dossiers per jaar, met een gemiddelde verwerkingstijd van 4 uur per dossier. Zal in het ene geval zal dat meer zijn, in het andere geval wat minder. En dat bolletje tekst achter er staat een paar extra regels bij, die zijn inmiddels verwijderd. En de juiste tekst moet zijn, bij toekenning bijzondere bijstand voor beschermingsbewind wegens problematische schulden, wordt direct de schuldhulpverlening ingeschakeld om de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening te begeleiden en bestuurigen. De schuldhulpverlener voegt vervolgens een jaarlijkse screening uit om de mate van financiële zelfredzaamheid te beoordelen en om de kwaliteit van de winstvoering te beoordelen en of toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening al mogelijk is.
Klopt het dat de kosten voor de deskundigheidsbevordering van de medewerkers niet in de financiële overzichten staan?
Ja, dat klopt voor zover het opleidingen van het personeel betreft. Deze worden namelijk gemeentebreed gefinancierd. Maar het stukje deskundigheidsbevordering dat bestaat uit uitwisselen van expertise met maatschappelijke partners, dat is wel opgenomen als aantal uren of FTE's in het uitwerkingsplan.
Uitwisseling met partners, dan moet ik denken aan?
Ja, als de schuldhulpverleners iedere maand 4 keer met de vrijwilligers om tafel gaan zitten om
ervaringen te delen en zo met
het dan heeft dat wel een impact op het aantal uren. Ja.
Maar dingen als gespreksvaardigheid of omgaan met lage letter, dat zit in het algemene opleidingsplan.
Ja.
Ja?
Ja, omgaan met lage letter, dat wordt weer vanuit de stichting in lezen en schrijven gratis aangeboden. Ja. Maar de bijscholing op het gebied van wetgeving en schuldhulpverlening of zo, dat valt niet buiten. Ja.
Wat besteden we minder uit en wat we meer zelf gaan doen? En waar kan ik dat vinden in de overzichten?
De algemene besparing op schuldhulpverlening is 100.000 euro in 2021 en vanaf 2022 200.000 per jaar. Dat staat in de financiële tabel op bladzij 38 van het beleidsplan.
En deze
besparing is een gevolg van de hogere inzet op vroegsignalering. Bij vroegsignalering haal je juist die gezinnen, die krijg je in beeld die beginnende risicovolle schuldensituaties hebben. Ja. Dus die ontwikkelen zich minder snel tot problematische schuldsituaties. Dus op termijn is de verwachting dat er minder problematische schuldsituaties te behandelen zijn. En die kosten veel meer tijd inzet. En de winvoerders en mentoren. Kosten die gemaakt voor het beschermingsbeding, die vallen onder het minimabeleid, niet schuldhulpverlening. En die zijn in 2018 opgelopen tot ongeveer 1 miljoen. We verwachten dat het in 2019 1,1 miljoen euro wordt. En met de plannen op het gebied van schuldhulpverlening verwachten we dat die uitgaves uiteindelijk zullen teruglopen binnen de bijzondere bijstand voor het minimabeleid.
Dus de winstvoering wordt betaald uit het minimumbeleid?
Ja,
okay.
Bijzondere bijstand. De kosten voor budgetcoaches, waar ook naar goed, die maken we op dit moment nog helemaal niet. Dus tenminste niet vanuit het, dus daar is er ook nog geen.
Maar het is niet zo dat we dat minder uitbesteden wat we dat vroeger haalden bij plantgroep of Schumans?
Best een beetje, ja.
Dat is goed. Wachttijd voor gesprek is 4 weken, doorlooptijd voor traject is 8 weken, gesprek bij een crisis is 3 dagen. Halen wij die normen momenteel?
Ja, de huidige registratie van de wacht- en doorlooptijden is opgeknipt tussen enerzijds aanmelding en intake en anderzijds plangroep. En dat komt omdat we die aanmelding en intake eigenlijk pas sinds een jaartje zelf doen. Dus uit de gegevens die we wel registreren op het sociaal plein, blijkt dat de wachttijden ruimschoots verhaald worden voor de intake. En vervolgens wordt het dossier overgedragen aan plangroep, alleen omdat die intake die wij zelf doen nog niet helemaal voldoet aan die FVPK-normen, waarbij alles erop en eraan is en plangroep direct begint met schuldregelen, is het zo dat in de praktijk plangroep nog eens dunnetjes hun eigen intake half overdoet.
Ja.
En plangroep die voldoet ook weer aan hun eigen wachttijdnormen. Maar als je die 2 bij elkaar optelt, wordt het een beetje bazig. Daar hebben we gewoon nog niet zo goed zicht op als we willen. Daarom doen we ook alles van A tot Z op dezelfde manier.
Want de gemeente is wel verantwoordelijk voor al die termijnen. Die verantwoordelijkheid is niet belegd bij plangroep.
Klopt. En de crisismeldingen, die worden direct opgepakt. Maar die worden momenteel door de afdeling regie, jeugd en regie opgepakt. En die willen we ook centraal registreren bij de ICT die we voor schuldhulpverlening.
Dat weten we ook eigenlijk niet.
Jawel, dat weten we wel, maar dat zijn, okay. dat zijn letterlijk Excel-lijstjes.
Ja.
Dus het is niet zoals we. Ja, zoals
het okay. Nou ja, als het maar.
Het kost heel veel tijd om dat uit te lezen en te verwerken. Ja.
Gaan we ook zelf eigen zelfbewind voeren als gemeente?
Nee, dat is op dit moment nog geen prioriteit, om vier redenen. Het is nu veel effectiever om de huidige inwoners die bijzondere bijstand voor beschermingsbewind ontvangen, proactiever te begeleiden naar een schuldregeling. En om te monitoren of ze van het hoge tarief naar het lage tarief kunnen. Voor beschermingsbewind heb je twee tarieven. Hè? De meeste mensen krijgen het hoge tarief vanwege schulden. Soms blijven ze dat jaren ontvangen, terwijl ze al lang over kunnen naar het lage tarief. Dat levert direct al €500 winst per jaar op. Tweede reden is dat het versterken van samenwerking met bewindvoerders, het aanbieden van extra productaanbod zoals buzzercoaching, sneller rendement opleveren, dan eigen bewindvoerders opleiden, et cetera. Ten derde, omdat het momenteel gewoon bijna niet te doen is om zelf gekwalificeerde bewindvoerders van de arbeidsmarkt in dienst te nemen die meer dan 2 jaar ervaring hebben, want anders kunnen ze niet eens aan beginnen. En het, bovendien is het ook nog eens zo dat het zelf in dienst nemen van bewindvoerders niet mag leiden tot arbeidsmarktverdringing. Dus als de lokale bewindvoerders zeggen, hey, jullie verdringen onze mogelijkheden om ons brood op een nette manier te kunnen verdienen, dan heeft de gemeente wat uit te leggen. Daar zijn ook al uitspraken over geweest in de wet markt en overheid. En er staat een heel stukje over in hoofdstuk 1.4 van theorie en achtergrond.
Maar die had ik niet gelezen, dat klopt.
Ja.
Voortaan begin ik met dat
regeling. Nee hoor, hartelijk dank voor je uitleg. Ik ga door naar de benchmark armoede schuld van Divosa. Doen wij dat alleen als gemeente of ook met de hele regio? En zijn daar al rapportages van?
Ja, wij doen daaraan mee met een aantal andere gemeentes, landelijk. Regio-gemeentes doen ook mee, maar die zitten niet noodzakelijk in onze benchmark. Daar hebben we een rapportage van, die heb ik bijgevoegd.
Die
kan ik meesturen. Maar die benchmark, moet ik wel wijzen, de benchmark armoede en schulden is nog heel sterk in ontwikkeling. Meerdere gemeentes hebben aangegeven dat de vragen die gesteld worden, met name voor schuldhulpverlening, zo lastig aan te leveren zijn. Dus het is nog een beetje met een.
Kwaliteit van de data die
precies
gelijk is.
Dat is nieuw, hè? Ja, oké. Okay. Wordt er specifiek aandacht aan zwerfjongeren gegeven in het beleid?
Anders
dan daklozen.
Ja, in hoofdstuk 5.2 aangepaste intake voor maatschappelijke opvang. En hoofdstuk 5.5 uitbreiding productaanbod saneringsgebieden.
Dat is voor daklozen, hè?
Ja, voor mensen in de opvang enerzijds. En het bieden van saneringsgebieden voor jongeren. Dus dat zijn twee interventies waarmee je zwerfjongeren kunt ondersteunen.
Is het beleid specifiek gericht op gezinnen en kinderen?
Ja, dat moet ook van de WGS. Hoofdstuk 5.1. Nieuwe integrale intake volgens NVVK.
Ik moet nog een keertje goed lezen, ik heb het niet gezien. Beleidsregels voor wie wel en niet toegelaten wordt.
Ja, we gaan geen actief uitsluitingsbeleid voeren met het uitsluiten van bepaalde doelgroepen. De nieuwe beleidsregels worden opgesteld zodra dit plan door de Raad is aangenomen. En tot die tijd blijven de oude beleidsregels van kracht. Die kan ik eerlijk ook bijvoegen.
Oké. Aanbesteding.
Ik google meestal en dan poppen ze op wetten en overheid. Maar.
Oké,
maar
je zegt
soms,
je hebt
ze
bijgevoegd.
Nee, ja, ik heb ze bijgevoegd.
Oké,
okay.
Ik heb
het
wel.
Nee, door nog een nagenoemd.
De aanbestedingen in het nieuwe beleid, worden huidige partners opnieuw uitgenodigd of gaat het op een hele andere manier straks?
Ik ben geen aanbestedingsexpert, maar de inkoop-experts van de gemeente die volgen bij aanbestedingen de relevante wetgeving. En het is wel zo dat we de aanbesteding aan gaan kondigen bij al onze partners. Ja. Ik weet niet of je kunt zeggen dat we ze uitnodigen, maar.
Nee, maar we komen ook nieuw, dus er kunnen ook nieuwe partners zijn, dan mee en versa in de plangroep.
Zeker.
Okay. Het bureau, het onderzoek van Assessor, nog een paar dingetjes. Die geven een heel duidelijk overzicht van de conclusies en aanbevelingen. U geeft aan dat ze niet allemaal verwerkt zijn
in het rapport is er een overzicht van welke niet overgenomen heeft en wat er inderdaad is.
Ja, er stond trouwens in, we hebben de belangrijkste conclusies overgenomen. Ja. En in het rapport van assessor staat bij de samenvatting, de belangrijkste conclusies zijn. Dus
ik las hem als...
We hebben sommige dingen, nee. Maar ik ben er even ingedoken. Het is wel zo dat een van de conclusies was dat de eindverantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening niet eenduidig en helder belegd is. En dat had echt te maken met een misverstand, of tenminste onduidelijkheid bij de onderzoekers ten tijde van het onderzoek. Omdat er toen verschillende wethouders verantwoordelijk waren voor schuldhulpverlening en voor vroegsignalering. En dat vonden zij ongewenst. Okay. Inmiddels is vroegsignalering onder de politieke verantwoordelijkheid van wethouder Wolkenskamp gevallen. Dus dat punt is niet langer
van. Oké, duidelijk.
Ik heb verder geen punten of conclusies genereerd.
Nee. Dan die niveaus van werk in het rapport, 1 tot met 5 was dat geloof ik. Management wil graag naar niveau 4. Het bureau zegt, 3 is haalbaar binnen een paar jaar. En we willen graag naar die NVVK, certificering is er bijna. Ik weet niet hoe we het noemen, maar is dat vergelijkbaar met elkaar? Niveau 3 en de NVVK certificering?
Dat capability maturity model wat de onderzoekers gebruikt is eigenlijk veel verder dan het lidmaatschap van de EVVK, maar het heeft wel raakvlakken. Het Capability Maturity model komt uit de softwarewereld en is echt bedoeld om een verandertraject op te starten. En het lidmaatschap van de NVVK is om je kwaliteit op peil te houden. Maar dat neemt niet weg dat er raakvlakken zijn. De grondlegger van het Capability Maturity model voor schuldhulpverlening zat in een van de commissies van het NVVK.
Okay.
En het NVVK is momenteel bezig met een nieuwe manier van kwaliteitsborging.
Okay.
Ik weet niet of ze exact met die 5 tredes werken.
Oké, duidelijk. Volgens mij ben ik dan bijna. Ja, dat onderzoek van Berenschot is natuurlijk een paar weken geleden ook verschenen. Hebben jullie al de mogelijkheid gehad om de voorstellen die voorliggen om die tegen die lab aan te houden?
Ja, het rapport aansluiting gezocht. De conclusies daaruit waren dat de gemeentelijke schulddienstverlening landelijk grote kwaliteitsverschillen kent en dat betrouwbaar cijfermateriaal ontbreekt. Dat is nou juist de reden dat wij dat hele strenge capability maturity model op onze dienstverlening hebben gericht om echt te weten hoe die kwaliteit is tot een nauwkeurig niveau. En we willen met dit beleid een verbetering verkrijgen van onze dienstverlening. Met lidmaatschap die dienstverlening blijvend op peil houden. Met die benchmark armoede schulden en de toekomstige ICT en zijn dataregistratie op het niveau brengen. Waarmee je ook heldere monitorduidingen kan geven. En het cijfermateriaal in de toekomst ook gebruiken voor het ontwikkelen en evalueren van beleid. Dus dat sluit wat dat betreft goed aan op de ambities uit dit plan.
Dank. Goed. Die schrijft een stukje door.
Nou, ik heb alleen schuldhulpverlening, minimaal.
Ja. Okay.
Ook over dat assessrapport is een overzicht beschikbaar van de aanbevelingen. Dus niet alleen van de conclusie, maar ook van de aanbevelingen die ze doen.
Ja, die staan letterlijk in het rapport.
Oké. Alle aanbevelingen zijn opgenomen in die zin, of tenminste dat is.
Die staan allemaal uitgewerkt. Oké. Per niveau.
Oké, ze zijn nog niet met elkaar vergeleken, maar dan ga ik verder. Ja. Er staat ergens, het duurt 4 jaar voordat de schuldverlening weer op het gewenste peil is. En ik vroeg me even af waar die 4 jaar, waarom moet dat 4 jaar duren?
Omdat we het in 2 jaar waarschijnlijk niet op dat peil krijgen. Als je kijkt wat er allemaal moet gebeuren voordat alle systemen ingewerkt zijn, al het personeel geworven is, dan ben je al 1 jaar verder.
Ja.
En om dan ook nog die nieuwe werkwijze, de contacten met de partners in de stad uit te breiden, het leek ons realistisch om een realistische inschatting.
Ja. Oké. Wij hebben het ooit volgens mij tijdens BBS gehad over dat het complex is als wij een WLZ-aanslag sturen naar iemand die in de schulden zit, dat daar eigenlijk geen communicatie is tussen die twee partijen, tussen een consulent of iemand van gemeentelijke belasting. Ja. Toen hebben we wel eens gekeken, van, is daarna gekeken, is, kan het inmiddels? Of biedt dit plan de mogelijkheden toe? Of is daar een motie voor nodig?
Nee, de toesignalering van gemeentelijke belastingen, ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, dat kan nu nog niet. Nee. Tenzij je een heel ingewikkeld privacy convenant, maar dat hebben we wel even overwogen. Maar dat heeft zoveel voeten in de aarde dat we beter kunnen wachten tot de wetswijziging BGS is doorgevoerd. En dan wordt het een stuk simpeler.
Maar die verwachten we dit jaar, die wetswijziging?
Ja, alleen er staat ook een plan. We beginnen met vroegsignalering van het laaghangend fruit. En dat is de zorgverzekering, die andere dingen. Ja. Maar op termijn is vroegsignalering van gemeentelijke belastingen ook een...
En er is geen pragmatische oplossing voor brengen. Ik vind het zo onzinnig dat we als gemeente niet in staat zijn om onze eigen...
Er komt vanuit de staatssecretaris een voorstel, hè, om als iemand een beroep doet op de WGS bij de gemeente, ja, dat dan alles wat bij de overheid, inclusief de Rijksoverheid, bekend is over deze persoon, en dan moet je ook denken aan de Belastingdienst en CJW, dat al die gegevens gebruikt mogen worden voor oplossing.
Oké. Okay.
Ja. Dat is het voorstel. Ja. Daarom denk ik ook, daar wil ik heel graag wachten.
Okay. Ja,
maar dat borgt gelijk dit vraagstuk.
Ja.
Maar aan vinden het daar ook, het is nu toch gewoon mogelijk om als gemeente in je eigen boete op boete kwijt te schelden?
Ja, dat is een andere vraag.
Ja, aansluit ik daar ook, zei ik
ook. Ik denk dat we alles in oogschouw willen nemen wat binnen de mogelijkheden hoort.
Ja.
Er zijn in de gemeente verschillende afdelingen die boetes op kunnen leggen op grond van verschillende wetgeving, zonder dat ze dat van elkaar weten.
Nee, dat snap ik. Maar het gewoon kwijtschelden van die boete op boete, dat deel is nu al mogelijk als gemeente.
Voor sommige wetten wel, maar als het gaat om participatiewet en niet voldoen aan de reïntegratievoorzieningen, of weet ik wel wat, dan staat in de verordening helemaal uitgewerkt wanneer wel, wanneer niet.
Maar als het gaat om het niet betalen van de OCP en er komt een boete en een boete op.
Ja, dat valt onder het belastingrecht. Ik weet niet precies hoe die.
Mag je dat bij gemeentelijke belastingen de afwaren?
Ja.
Dan blijft dat aanslag openstaan, maar niet de boete op boetes. Ja. Maar ik dank
ja. Ja, ik heb nog één vraag, ook even een voorbeeld. Is bijvoorbeeld met het plan mogelijk om, als iemand naar het werk gaat maar geen kinderopvang kan regelen, dat wij bijvoorbeeld kinderopvang regelen? Even een heel praktisch voorbeeld.
In dit plan of met het minimabeleidplan?
Ja, de vraag is waar dat zit.
Geen idee. Minimabeleid. Ja.
Dan kan dat?
Ja.
Dat valt onder het maatwerk?
Ja.
Oké. Okay. Geen technisch
vraag. Goed zo.
Ja, nou, een paar dingetjes worden. Even het beleidsplan, hè. Er wordt zo mooi gesproken over, we zetten de beschikbare middelen daarop strategisch in, daar waar we verwachten het meeste rendement te behalen. Ik zou graag zien een nadere omschrijving van het begrip rendement. Want de suggestie wordt gezegd dat het financieel rendement is.
Ja, dat komt misschien een beetje onsympathiek over, maar...
Heel onsympathiek.
Nou, nogal. Ja, het is ook, eigenlijk wordt hiermee bedoeld, als je maar één interventie kan doen, dan kun je beter kiezen voor die interventie waarbij je de meeste mensen helpt, of het meest helpt, dan iets anders. Want je kunt binnen schuldhulpverlening zoveel verschillende activiteiten ontplooien en zoveel ondersteuning bieden. En de selectie interventies die hier beschreven worden, dat zijn allemaal interventies waaruit blijkt dat ze nuttig zijn, dat ze effectief zijn en dat ze nodig zijn. Dus dat staat er, maar we kunnen die zin herformuleren op een manier die misschien minder onzin.
Nee, je hebt verschillende soorten rendement.
Zeker, ja.
Dus dat zou ik graag, in ieder geval wat ermee bedoeld wordt.
Het wordt niet alleen financieel rendement bedoeld.
Nee.
In de achtergrond wordt ook uitvoerig beschreven wat de effecten zijn van schulden en dergelijke. Dus het is absoluut niet zo dat dit hiermee wordt bedoeld. Het levert meer geld op, maar het is een afweging. Hè, van
ja.
Maatschappelijk rendement?
Nou ja, nee. Of zou dat er maar tussen haakjes bij staan. Want in samenhang daarmee over de business case, dat klinkt ook zo zakelijk, hè? Daar zou ik dan nog wel een suggestie willen hebben voor een ander woord. Maar dat is ook, kan dat ook wat concreter gemaakt worden? Want het is toch, ik vind het best wel onduidelijk wat daar nou precies mee bedoeld wordt.
Welke
het woord business case. Het woord business case komt geloof ik een paar keer voor. Dat er van iedere persoon een business case is.
Ja, aan het werk is dat.
Ja.
50% meer mensen aan het werk.
Ja. Ja. Oh, dat kijk, zie je wel. Dat je dan. Ik heb het hier al in verbonden.
Nee,
Oké, dan komt het dan niet meer even zitten. Dan heb ik hem door elkaar gehaald. Dan over de budgetcursussen. Er komen heel veel budgetcursussen, maar op dit moment worden er ook wel budgetcursussen gegeven. Volgens mijn informatie klopt dat. En klopt het dat de reden dat er heel weinig gebruik van wordt gemaakt, heeft dat te maken met de mate van vrijblijvendheid?
Bedoel je de budgetcursussen van Versa Welzijn?
Bijvoorbeeld. Of het schuldhulpmaatje?
Schuldhulpmaatje?
Ja, die heeft ook cursussen.
Ja, de vrijwilligers van Schuldhulpmaatje die krijgen bijscholing van de landelijke organisatie van Schuldhulpmaatje, maar...
Die geven zelf, kunnen zelf ook cursussen geven.
Oké, aan de mensen die bij Schuldhulpmaatje...
Ja, zeker.
Dat zou kunnen. Maar die worden dan door die vrijwilligers gegeven, neem ik aan.
Dat weet ik niet precies. Ja, maar die zouden ook gewoon door zeg maar uitbesteed kunnen worden door de gemeente, zo van gaan daar een cursus doen.
Ja. Bij de vraag was of die cursussen
nou, of dat,
bezocht worden.
Ja, de reden, dat die, de status ook ergens en de cursussen, daar wordt weinig gebruik van gemaakt. En mijn vraag is, in hoeverre heeft dat te maken met de mate van vrijblijvendheid? Hebben jullie daar inzicht in?
Ik heb daar niet direct inzicht in, dat de mate van vrijblijvendheid een rol speelt. Ik heb wel op het Divoza congres een workshop bijgewoond van iemand die samen met het Nibud en de NVVK aan het kijken is wanneer het nou werkt, zo'n cursus en wanneer niet. En daar is ergens, ja, ergens tussen vrijblijvendheid en eigen keus, wordt er wel gezegd dat dat het beste werkt. Want als je iemand dwingt om het te gaan doen, dan gaat hij zo'n budgetcursus niet. En dan kan je natuurlijk over in discussie gaan, maar dat zijn de wetenschappelijke inzichten die nu bekeken worden. En wij hebben daar nog niet direct een stap in gezet, maar willen daar wel meer actief mee aan de slag gaan.
Ja.
En dus we staan ook in het plan dat we daar meer mee moeten gaan doen.
Ja. Ja. Oké. Okay. Dan die saneringskredieten. Heb ik het goed begrepen, want dat is mij niet helemaal duidelijk, dat het is toch de bedoeling dat de gemeente de kredieten, de saneringskredieten gaat verstrekken en dat niet uitbesteedt?
Als wij uiteindelijk een fonds oprichten van waaruit we dat kunnen financieren, dan kunnen we dat zelf doen. Op dit moment hebben we daar geen... fonds voor. Dus hebben we een bank nodig die dat ook kan uitvoeren en waarbij de gemeente borg staat. Gemeente Amersfoort heeft wel een herstructureringsfonds opgericht. Die hebben 500.000 erin gestort.
Ja.
En daar gaan ze het vanuit financieren.
Er zijn ook heel veel van die risico-punten.
Ja, reproveringsfonds.
Ja.
En zoals zo andere partijen daar ook in mee, zoals in Amersfoort, de verzekeraars en nog andere partijen.
Maar dit plan, sorry, daar niet voor.
Nee, nu nog niet.
Nee, en in samenhang daarmee, dat gaat ook over getallen, dus zo straks ook wel iets over getallen gevraagd. Volgens mij staat het op bladzijde 5 van het plan, dan wordt het bijvoorbeeld over 4.000, 600, 150. Kijk, je moet aan bepaalde eisen voldoen hè, om in de wetsschuldsanering te komen, maar daarnaast is het natuurlijk een hele grote groep en er worden allemaal getallen genoemd.
Bladzijde
5 van het beleidsplan, volgens mij.
Onder samenvatting.
Ja, dus wat voor hulp krijgen al die mensen nou die onder die getallen vallen?
Hoeveel mensen gaat het?
Ja, om hoeveel mensen gaat het? En er is natuurlijk een groep die in die wettelijke schuldsanering valt. Nou, je moet aan bepaalde eisen voldoen om daaraan te voldoen. Maar wat kunnen wij, en dan misschien ook de relatie met de saneringskredieten, wat kunnen wij daarmee doen? En wat voor hulp krijgen deze mensen op dit moment? Dus gewoon heel concreet. Omdat er wordt dus in twee zinnetjes worden die getallen genoemd.
Er staat...
Ja, bladzijde 5. Om hoeveel mensen gaat het?
Ja. Er staat dat er ongeveer 4.000 huishoudens zijn met problematische schulden. Dat is op basis van de landelijke cijfers van het NVVK en schattingen. Daarnaast staat er melden zich jaarlijks ongeveer 400 mensen bij ons gemeentelijk loket voor ondersteuning op het gebied van schulden. En vervolgens staat er worden jaarlijks 150 mensen ongeveer toegelaten tot een schuldregeling, oftewel een schuldsaneringsregeling. En op dit moment zijn er 650 unieke mensen die in zo'n driejarige schuldregeling zitten.
Ja, totaal.
Totaal, ja.
Oké, dus de anderen die melden zich niet?
Nee, van die 4.000 is er een hele grote groep die zich niet meldt. Daarom wil je juist zoveel
financiering aanmerken.
Ja, precies. Dus dat is nog de vraag. Want als ze zouden komen, of ze dan wel of niet in aanmerking zouden komen, dat is dan inderdaad de vraag. En ook, in hoeverre is het mogelijk om als mensen dus niet helemaal voor de wettelijke schuldsanering in aanmerking komen, om daar als gemeente zelf nog iets voor te organiseren?
Nou, ja, je zegt nu heel mooi of ze daarvoor in aanmerking komen. Op dit moment is het dus zo dat of je komt in aanmerking voor een schuldsaneringsregeling of niet.
Ja.
En als je er niet voor in aanmerking komt, val je buiten de boot. Maar dit hele nieuwe beleid is er juist op gericht om altijd een vorm van ondersteuning te bieden. Ook als je niet in aanmerking komt, om wat voor reden dan ook, voor die sanering met finale.
Voor iedereen toch? Alle inwoners van Hilversum.
Ja.
Maar ook op het gebied van die, kijk, want hulpverlening is nog iets anders dan saneren.
Ja, klopt. De wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening zegt dat gemeentes ondersteuning moeten bieden bij het helpen oplossen van schulden. Niet per se door een saneringskrediet aan te bieden, maar er is nog veel meer mogelijk. Vandaar dat die uitdaging.